God zegen allemaal. Het EK is in volle gang op het moment dat ik deze video opneem. Het Nederlands elftal heeft afgelopen dinsdag gewonnen van Roemenië. En komende zaterdag zal Nederland spelen tegen Turkije.
Gakpo. Gakpo met Dragusi. Gakpo en dan Malen.
En ondertussen is op de NOS een nieuwsartikel verschenen waarin wordt duidelijk gemaakt dat veel van de spelers van het Nederlands elftal gelovig zijn en christen zijn. Ik wilde vandaag eens stilstaan bij bijbelteksten die Cody Gakpo en Donny Malen hebben gepost op hun social media. En nadenken over de vraag of dat de toepassing die zij hebben gemaakt van die bijbelteksten, of dat die bijbels is, of dat het naast goede voetballers ook goede theologen zijn of niet. Natuurlijk is het thema van voetbal iets wat ook onder christenen veel losmaakt. Er zijn christenen die geloven dat het kijken naar voetbal of het je bezighouden met voetbal iets verkeerds is, iets zondigs is. Er zijn ook christenen die ervan overtuigd zijn dat dat prima moet kunnen voor christenen. En ik wil daar ook vandaag kort bij stilstaan, omdat ik denk dat dat een vraag is die veel christenen zichzelf ook zullen stellen in deze periode waarin het EK in volle gang is. Maar daarnaast wil ik ook inzoomen op de bijbelteksten die twee van de Nederlandse voetballers hebben gepost na de wedstrijd tegen Roemenië van afgelopen dinsdag. Nederland heeft Roemenië verslagen met 3-0. Nadat ze eerder een beetje teleurstellend hebben gespeeld in de eerdere wedstrijden. En twee spelers uit het Nederlands elftal, twee spelers die ook gescoord hebben, die een best een goede wedstrijd hebben gespeeld, die hebben bijbelteksten gepost op Instagram na de wedstrijd. En ik wil eerst even kijken naar de tekst van Donny Malen. En daarna ook even kijken naar een tekst die Cody Gakpo heeft gepost. En nogmaals de vraag stellen, zijn dit nou bijbelteksten die je kunt toepassen in deze situatie of niet? En de uitkomst zal nog best verrassend kunnen zijn. Kijken we eerst even naar Donny Malen. Die postte het volgende in het Engels. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:17. Dus Colossense 3, daar citeert hij een Engelstalige tekst. En wij lezen het ook even in het Nederlands. Colossense 3, vanaf vers 16 lees ik hem. En dan komen we bij vers 17, die hij heeft geciteerd. Vers 16, er staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid. En zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl uw God de Vader dankt door hem. En dat laatste is dus hetgeen wat hij heeft gepost. Wat u ook doet, met woorden of met daden, doe alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl uw God de Vader dankt door hem. Een schriftgedeelte wat hier wat op lijkt, vinden we in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vanaf vers 31. Daar lezen we, of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Ik geloof dat Donny Malen hier op zich een goede toepassing heeft gemaakt van dit bijbelvers. Ik geloof dat het bijbels is om als christen naar je leven te kijken, zowel professioneel, het vak wat je beoefent, de contacten die je hebt, vriendschapsrelaties, je huwelijk, alle domeinen van je leven te benaderen vanuit dit principe. Dat je alles wat je doet, hè, zelfs dingen die ogenschijnlijk neutraal zijn, niet zo direct verbonden lijken te zijn aan de aanbidding van de Heer Jezus Christus, het volgen van de Heer Jezus Christus, de weg van discipelschap, het toepassen van bijbelse principes. Dingen zoals eten of drinken zijn dingen waarvan de Bijbel zegt, waarvan Paulus zegt, dat zelfs die dingen, wat je ook doet, al is het eten of drinken of iets anders, doe alles tot eer van God. Nou moet ik wel zeggen dat de context van 1 Korinthe hoofdstuk 15 is wel een behoorlijk specifieke context. Daar gaat het over de vraag of dat christenen wel of niet mogen eten van vlees wat aan afgoden is geofferd. Nou, de conclusie van Paulus is dat zolang jouw geweten je niet aanklaagt daarin dat een christen vrij is om dat te eten, omdat een afgod in wezen niks is, maar dat zodra iemands geweten daarin beschaamd raakt of beschadigd raakt, dat het wel een kwestie is van daadwerkelijk belang of dat je eet of drinkt. Je moet het geweten van zwakkere broeders die misschien geloven dat vlees wat aan afgoden is geofferd wel degelijk zondig is om te eten, dat moet je respecteren, daar moet je als het ware rekening mee houden om te wandelen in de liefde. Dat principe vinden we ook in Romeinen hoofdstuk 14. Daar zien we dat het zowel in de kwestie van eten of drinken, als in de kwestie van het in het bijzonder eren van een bepaalde dag of het beschouwen van alle dagen als gelijk, dat we ook daarin rekening moeten houden met het geweten van zwakkere broeders die misschien geloven dat het houden van een bepaalde dag noodzakelijk is. Ik denk dat het gezond is om sport een beetje op dezelfde manier te zien, ook topsport. Dat we sport kunnen bekijken als eten of drinken. In de zin dat de Bijbel nergens expliciet zegt dat sport of voetbal zondig is. En dat er niks intrinsieks verkeerd is aan voetbal. Net als bij eten en drinken. Op het moment dat het de plaats heeft in ons leven die God ervoor bedoeld heeft, dan is daar intrinsiek niets zondigs aan. Tegelijkertijd zien we ook zelfs dat het Nieuwe Testament best wel positieve dingen te zeggen heeft over sport. In de zin dat Paulus en ook de Hebreeënbrief sport aanhaalt als een voorbeeld om na te volgen voor gelovigen in de manier waarop we Jezus volgen. Kijk bijvoorbeeld met mij naar 1 Timotheus 4, vers 8. Daar zegt Paulus, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Nou, daar zie je dat Paulus aangeeft, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Andere vertalingen zeggen, is een beetje nuttig. Maar het wordt in contrast geplaatst met de godsvrucht. En dan zie je dat het weliswaar van een beetje nut is, of van weinig nut, van enig nut, maar dat de godsvrucht nuttiger is. Dat het nuttig is voor alle dingen, omdat ze belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. De oefening van het lichaam is als het ware slechts tijdelijk nuttig tijdens ons aardse leven. Dat laat zien dat sport in de ogen van Paulus niet verkeerd is, maar dat het ook niet super nuttig is. Dat het niet iets groters zou moeten worden dan puur iets wat enigszins nuttig is. Maar het mag niet dezelfde plaats krijgen als de beoefening van de godsvrucht. Nou, als we kijken naar 1 Korinthe 9 vanaf vers 24, daar gaat het ook in zekere zin over sport. Daar staat, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Dus Paulus neemt hier het voorbeeld van topsporters, hè, van hardlopers, van mensen die met de vuist slaan, die zich disciplineren, die zich volledig inzetten voor hun vak, voor hun sport. En hij geeft aan, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen als christenen. Wij moeten in onze geestelijke bediening op diezelfde manier gedisciplineerd zijn en gaan voor de overwinning. Nou, ook Hebreeën hoofdstuk 9, daar gaat het over de wedloop. En worden alle gelovigen opgedragen om de wedloop te lopen in navolging van de Heer Jezus Christus. Maar daar wordt ook dus in feite expliciet gesproken over sport, topsport, als voorbeeld voor gelovigen in hun geestelijke levenswandel. Dus in die zin zie je dat het Nieuwe Testament op een bepaalde manier positief spreekt over sport. Er wordt weliswaar aangegeven, het is een beetje nuttig. Het is niet nuttig voor de eeuwigheid, maar hier op aarde is het wel nuttig. En is het zelfs zo dat het een mooi voorbeeld is voor hoe wij gedisciplineerd en toegewijd de Heer Jezus Christus moeten volgen. Nou, is het dan alleen maar goed? Nee, er is wel een gevaar met topsport. En dat is dat het een plek kan krijgen in ons leven die te groot is. En dan wordt het een afgod. En dat is niet iets wat intrinsiek is aan sport zelf, of aan voetbal zelf, of aan zelfs het kijken van voetbal zelf. Er is intrinsiek niet iets verkeerd aan. Net als met eten, dat God geschapen heeft voor ons om ervan te genieten, kan ook sport iets heel moois zijn om je in te spannen, om je lichaam te trainen, om te ontspannen, om het te kijken, ervan te genieten. En dat alles is net als met eten iets wat een goede gave van God is en waar we van mogen genieten, wat een functie heeft. Maar als het een verkeerde plek krijgt in ons leven, en dat geldt overigens ook van eten, als het een afgod wordt, dan kan het wel een zondige kant krijgen. Dan kan het zonde worden in ons leven. Nou, anderszins is het ook zo dat christenen die er te streng in staan en die zeggen voetbal is zondig, hè, en die andere christenen gaan veroordelen omdat ze een voetbalwedstrijd kijken, ook dat is iets wat ingaat, misschien nog wel meer ingaat, tegen nieuwtestamentische principes. Dat zie je bijvoorbeeld ook in 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 tot 5. Daar staat, de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets verwerpelijk. wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt en het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus hier zien we dat er bepaalde leringen zijn van demonen, misleidende geesten, gepredikt door huichelaars, door leugenaars. En wat doen ze? Ze gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen, om daarvan te genieten, om het te aanvaarden onder dankzegging. Voetbal kan ook op die manier een gevaar in zich hebben dat er christenen zijn die misschien te sterk daar tegenin gaan en zeggen, ja, het kijken van voetbal is zonde. Als jij voetbal kijkt, dan ben je geen ware christen, dan ben je een zondaar. Ik denk dat als je dat doet, dat je het gevaar loopt, wat ook de fariseeën liepen, dat je regels oplegt aan medegelovigen die simpelweg niet direct in de Bijbel terug te vinden zijn, die de Heer Jezus ons niet gegeven heeft. En dat je op die manier een geest van hypocrisie, een geest van huichelarij introduceert in het lichaam van Christus. En dat je daarmee eigenlijk deze zonde begaat. Er zijn bepaalde christenen die vanuit een overtuiging van geestelijkheid dingen zeggen als, ja, maar stel dat je een voetbalwedstrijd aan het kijken bent terwijl de Heer Jezus terugkomt. Ja, wat dan? De Heer Jezus, wanneer hij terugkomt, zal heus niet alleen maar kijken naar datgene wat jij doet op dat moment dat hij terugkomt, maar zal ons beoordelen op basis van ons hele leven. Dus wat als je een banaan aan het eten bent als Jezus terugkomt? Is dat dan iets verkeerds? Wat als je op dat moment naar de toilet aan het gaan bent? Is dat iets verkeerds? Wij worden niet beoordeeld op datgene wat we precies op dat moment dat de Heer Jezus terugkomt aan het doen zijn. Dan nog is het kijken van een voetbalwedstrijd niet iets zondigs in zichzelf. Maar op het moment dat jij zegt tegen andere christenen dat het kijken van een voetbalwedstrijd iets is wat je niet moet doen, want wat als de Heer Jezus terugkomt en jij bent op dat moment het Nederlands elftal aan het kijken tegen Turkije? Wat je daarmee eigenlijk zegt is dat het iets zondigs is om een voetbalwedstrijd te kijken. Wat als de Heer Jezus, wanneer hij terugkomt, jou aantreft terwijl je allerlei regels aan het opleggen bent aan medegelovigen en jezelf ziet als meer geestelijk dan die andere gelovigen over zoiets triviaals als een voetbalwedstrijd? Ik denk dat je daarmee minstens net zoveel en waarschijnlijk meer gevaar loopt op het moment dat je op die manier bezig bent wanneer de Heer Jezus terugkomt. Goed, dus een gevaar met voetbal is dat we als christenen vanuit een soort overgeestelijke houding gaan zeggen dat het zondig is om topsporter te zijn of dat het zondig is om te genieten van een voetbalwedstrijd. De andere kant is, het is wel een gevaar wanneer het een te grote plek krijgt in ons leven. Dat zien we ook met zoiets als voedsel. Voedsel wat een gaaf is van God, waarin we ook niet anderen moeten verbieden om bepaald eten te eten op het moment dat God ons dat gebod niet heeft gegeven. Maar je ziet ook dat er in voedsel een gevaar zit dat het een te grote plek kan hebben in ons leven, dat het een afgod wordt. Kijk naar Filippenzen 3 vanaf vers 17. Daar zegt Paulus, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gehad, en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik, en hun eer is in hun schande, zij bedenken aardse dingen. Hier zegt Paulus, hun god is de buik. Hij heeft het over mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dit zijn mensen, lijkt het, die als het ware niet heersen over de begeerte van hun vlees. Dit zijn mensen wiens god de buik is geworden, in wiens leven onder andere voedsel een veel te grote plaats heeft gekregen, een grotere plaats dan God bedoeld heeft. En dan zie je dat iets wat in zichzelf niet verkeerd is, zoals voedsel wat God gegeven heeft, wat iets goeds is, wat een goede gave is, toch een verkeerde plek kan krijgen in het leven van een christen, waardoor het een afgod wordt en waardoor het uiteindelijk ook zondig is. Deze mensen zijn vijanden van het kruis. Dus op dezelfde manier kun je voetbal zien als iets wat in zichzelf een goede gave mag zijn, iets waar we van mogen genieten, maar op het moment dat het een te grote plek krijgt in ons leven, wel degelijk een gevaar in zich heeft, een afgod kan worden en ons kan wegleiden van de wandel van navolging van Jezus Christus en het opnemen van het kruis en achter hem aangaan. Dus dit zijn de twee extremen. De extreme van doorschieten in regels opleggen aan andere christenen en aan jezelf die God niet gegeven heeft, zoals zeggen voetbal is zondig. Of de andere extreme van zonder enige discipline toelaten dat zoiets triviaals als voetbal een soort afgod wordt in jouw leven. En tussen die posities in is het de verantwoordelijkheid van iedere christen om te wandelen op een manier die rein is voor God en die in lijn is met je eigen geweten. Nou, we hebben al gekeken eventjes naar de tekst die Donnie Malen heeft neergezet op Instagram. Ik denk dat Donnie Malen op zich de Bijbeltekst goed heeft toegepast. Ik geloof dat als ik Donnie Malen zou zijn en ik zou die gave hebben van topsport en ik zou in dat vak terecht zijn gekomen, zou ik net als in het vak wat ik wel mag beoefenen als beroep, zou ik dat willen uitvoeren tot eer en glorie van God. En dat ook scharen onder die tekst. Doe alle dingen die je doet, of dat je nu eet of drinkt, of wat voor vak je ook beoefent, mits het niet een expliciet verboden soort vak is, of een vak is wat zondig is in zichzelf, mag je dat uitoefenen tot eer en glorie van God. Maar dan komen we nu bij de tekst van Cody Gakpo. En daar heb ik net iets meer problemen mee dan met die van Donyell Malen. Cody Gakpo die uploadde de volgende tekst nadat zij hadden gewonnen van Roemenië met het Nederlands elftal. Matthäus 21, vers 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. En mijn grote vraag is, nou, ik zal het eerst vertalen naar het Nederlands, zodat je weet wat er staat. Matthäus 21 citeert hij, Matthäus 21, vers 22, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn apostelen, en alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Mijn vraag is, wat bedoelt Cody Gakpo? Bedoelt hij dat het Nederlands elftal heeft gebeden samen dat ze zouden winnen? En dat zijn interpretatie is dat, omdat ze hebben gebeden, dat ze hebben gewonnen van Roemenië en dat... Dus eigenlijk, je mag bidden volgens de tekst Matthäus 21, vers 22 voor voetbalwedstrijden. En dat als je maar genoeg geloof hebt, dat God dan de overwinning zal geven. Als dat de interpretatie is van Cody Gakpo, dan moet ik hem teleurstellen. Ik geloof zelf absoluut niet dat dat een correcte interpretatie is van Matthäus 21, vers 22. Ik zal je zo uitleggen waarom. Maar het kan ook zijn dat Cody wat anders bedoelt. Het kan zijn dat Cody Gakpo bedoelt te zeggen dat, ja, dat er bepaalde kracht is in geloof. En dat hij niet zozeer bedoelt te zeggen dat geloven in de overwinning direct leidt tot een overwinning in het voetbal. Of dat bidden in de naam van Jezus voor de overwinning, dat dat een garantie is dat God die overwinning aan je schenkt. Het kan zijn dat Cody meer bedoelt dat op het moment dat je ergens sterk in gelooft, dat dat belangrijk is. Dat dat kracht geeft of dat dat op de een of andere manier helpend is. Nou, zelfs als hij dat gelooft, ben ik daar zelf niet helemaal van overtuigd dat deze tekst toepasbaar is op die manier. Maar ik ben een beetje bang dat Cody toch wel bedoelt dat op het moment dat je bidt voor de overwinning, dat dat zal leiden tot de overwinning, mits je bidt in de naam van Jezus en daarin gelooft. Ik denk dat je die tekst niet op die manier kan interpreteren. God laat zich niet voor ons karretje spannen. God laat zich niet voor het karretje spannen van het Nederlands elftal. Daarnaast, er zijn ongetwijfeld christenen in heel veel van de landen die deelnemen aan het EK. Daar zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die bidden voor de overwinning. Ik denk dat God zich niet zozeer interesseert in welk land het EK wint. Ik zou ook niet zeggen dat God er niks mee te maken heeft, want God is soeverein. Alle zaken die plaatsvinden in deze wereld, daar heeft hij zijn hand in. Maar ik denk niet dat wij op deze manier deze tekst kunnen interpreteren. De apostelen en de discipelen tot wie de Heer Jezus deze woorden sprak, interpreteerden deze woorden van de Heer Jezus in de context van wat er stond te gebeuren. De Heer Jezus sprak deze woorden op het moment dat hij Jeruzalem binnenging om gekruisigd te worden, om de nederlaag te lijden, om te sterven voor ons en zodoende te overwinnen door zijn kruisdood. Om te betalen voor onze zonde, om het ultieme offer te brengen op grond waarvan wij vergeven zijn voor God de Vader gerechtvaardigd kunnen worden. Hij is gestorven, hij is weer opgestaan. En de Heer Jezus is ten hemel gevaren naar de rechterhand van de Vader. Waarna hij de Heilige Geest heeft gegeven aan diezelfde discipelen tot wie hij heeft gezegd: en alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Deze woorden moeten begrepen worden in de context van de missie die de apostelen hadden. Zij moesten na de vervulling te hebben ontvangen van de Heilige Geest het evangelie prediken in Jeruzalem. Daar waar de Heer Jezus net gekruisigd was. Daar moesten zij prediken dat Jezus de Messias is. Dat zij de Zoon van God hadden gekruisigd. Nou, we zien hoe dat ook gaat in Handelingen hoofdstuk 2 en de verdere hoofdstukken van het boek Handelingen. Zien we de ogenschijnlijk onmogelijke opdracht die de apostelen hebben om het evangelie te gaan prediken. Niet alleen in Jeruzalem, maar vervolgens in de hele dan bekende wereld. In het Romeinse Rijk. We zien hoe zij moeten lijden om dat evangelie te prediken. We zien hoe zij allerlei angsten moeten overwinnen in de kracht van de Heilige Geest om het evangelie te prediken en hun missie te voltooien. En in die context moet je begrijpen de woorden van de Heer Jezus. Dat wanneer zij bidden, bidden ze niet om voetbalwedstrijden te winnen, maar bidden ze in de kaders van hun bediening aan de Heer Jezus. De Heer Jezus is er niet om ons te dienen. Wij zijn er om de Heer Jezus te dienen. Wij zijn er om ons af te vragen, wat is de wil van de Heer Jezus? En op welke manier mogen wij die wil vervullen? En wanneer we in dat kader bidden om kracht, om de wil van God en de wil van de Heer Jezus en de verspreiding van zijn koninkrijk te dienen, dan zal God ons daarin helpen. Ook wanneer het soms een ogenschijnlijk onmogelijke opdracht is. Zo zullen de discipelen deze woorden ook geïnterpreteerd hebben, want de Heer Jezus spreekt deze woorden niet in een vacuüm. Hij heeft eerder al onderwijs gegeven aan zijn discipelen over gebed. Matthäus 6, vers 9 tot 13 onder andere. Daar leert de Heer Jezus zijn discipelen, zijn apostelen, hoe zij moeten bidden. Dan zegt hij, bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Zo begint het gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus onderwijst zijn apostelen om het koninkrijk van God belangrijker te maken, om daar eerder bij stil te staan dan bij hun eigen persoonlijke belangen of begeerten of verlangens. Nee, we beginnen met onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. We zijn niet bezig om ons eigen koninkrijkje te bouwen. We zijn niet bezig om met het Nederlands elftal de overwinning te behalen. Dat is ondergeschikt aan het belang van het koninkrijk van God. En zo leert de Heer Jezus zijn apostelen bidden vanuit een God-gecentreerd perspectief. Vanuit een de Vader in de hemel gecentreerd perspectief. Vanuit een zijn naam worden geheiligd gecentreerd perspectief. Vanuit een zijn koninkrijk gecentreerd perspectief. En vervolgens wordt geleerd aan de discipelen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het gaat om de wil van God, het gaat niet om onze wil. Het gaat niet om ons belang dat het Nederlands elftal wint en dat een ander land, zoals Turkije, verliest. Is niet iets wat ons heel belangrijk zou voor ons heel belangrijk zou moeten zijn. De Heer Jezus zegt, uw wil geschieden, de wil van de Vader, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En daarachteraan, geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan sluit de Heer Jezus af met de wand van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus wanneer de discipelen het hebben over gebed, en wanneer de Heer Jezus onderwijst dat we moeten bidden in geloof, dan is dat altijd in de context van bidden naar de wil van God, in het belang van het koninkrijk van God en van zijn naam. Dat is ook iets wat Johannes aangeeft in de 1 Johannesbrief, 1 Johannes 5 vers 14. Daar staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens wanneer wij iets bidden naar zijn wil. He, dus dat is de context, dat is het kader waarin je dat moet bezien. Als je het interessant vindt, ik heb nog een andere video waarin ik meer spreek over wat de Heer Jezus precies bedoelt te onderwijzen als het gaat over het verplaatsen van bergen, wanneer we het geloof van een mosterdzaadje hebben. Dus concluderend, ik geloof dat Donnie Malen een betere tekst heeft gepakt om te uploaden op Instagram dan Cody Gakpo. Ik denk dat Cody Gakpo zijn tekst een verkeerde toepassing heeft, dat het een beetje lijkt op dat Word of Faith evangelie, alsof de Heer Jezus wil onderwijzen dat wat jij ook verlangt, los van of dat Gods belang daaraan verbonden is. He, als je wil dat het Nederlands elftal wint en je bidt daarvoor en je geloof is groot genoeg, dan zal het Nederlands elftal winnen. Is niet een Bijbelse toepassing van dat vers. Donnie Malen heeft denk ik wel een Bijbelse toepassing van dat vers door te zeggen, hey, als topsporter willen we datgene wat we doen tot eer en glorie van God. Ik denk dat dat Bijbels is. Ik denk dat dat goed is. Dus concluderend, wat zijn de praktische lessen voor ons? 1. We mogen als christenen genieten van een voetbalwedstrijd en God daarvoor danken. En God daarvoor eren. 2. We moeten daarin wel rekening houden met het geweten van andere christenen. Het kan zijn dat je mensen hebt die dicht bij je staan, die echt ervan overtuigd zijn dat voetbal iets zondigs is. En ik denk dat je niet in de liefde wandelt door dat te negeren of daar lijnrecht tegenin te gaan. Maar je mag wel rekening houden ook met christenen wiens geweten misschien zwakker is, die geloven dat voetbal iets zondigs is. Ja, als dat zo is, dan is het wandelen in de liefde belangrijker dan het zien van een voetbalwedstrijd. 3. Principe. Als we kijken naar een voetbalwedstrijd of spelen als topvoetballer, doe dat dan tot eer van God. Ik geloof dat dat heel Bijbels is. Dank God daarvoor. Contextualiseer dat in de bredere context van jouw leven, wat je leeft vanuit het fundament, dat je alles wat je doet wilt doen tot eer van de Heer Jezus Christus, tot eer van God. En 4, maak voetbal niet tot een afgod. Span God niet voor het karretje van het Nederlands elftal. Wij dienen God en niet andersom. God dient niet ons. Wij dienen God. Wij dienen Gods belangen. God dient niet onze belangen. Misschien zul je zeggen, Chris, ik ben het er niet mee eens. Voetbal, er zit heel veel geld in en er zit heel veel corruptie in. Ja, dat is zo. Tegelijkertijd geldt dat ook wel een beetje voor voedsel en de voedselindustrie. En zien we toch dat de Bijbel zegt dat voedsel iets is wat we in dankbaarheid mogen aannemen en waarvoor we God mogen danken. Tegelijkertijd zie je dat heel veel dingen die niet intrinsiek verkeerd zijn, zoals het internet, dat er ook heel veel zonde gefaciliteerd wordt door het internet. Dat betekent niet dat het internet intrinsiek zondig is voor christenen, maar wel dat je er voorzichtig mee om moet gaan. zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar er wordt heel veel alcohol en bier gedronken op voetbalwedstrijden. Ja, dat klopt. Maar er wordt ook heel veel alcohol en bier gedronken onder het genot van voedsel, wat God wel heeft gegeven om onder dankzegging te worden aangenomen. Dus op het moment dat je dat soort associaties ziet, betekent dat niet meteen dat alle dingen die daaraan verbonden zijn, intrinsiek zondig zijn. Ook daarin kun je doorschieten. Nou, ik hoop dat deze video nuttig voor je was. Ik hoop dat het je helpt in de manier waarop je aankijkt tegen voetbal. Op het moment dat Nederland zaterdag verliest van Turkije, dan hebben wij als christenen niks verloren. Op het moment dat Nederland wint van Turkije, hebben wij als christenen niks gewonnen. Uiteindelijk willen we de Heer Jezus dienen en zijn belangen hoger maken dan de dingen die ogenschijnlijk belangrijk zijn in deze wereld waarin wij leven. Dus laten we vooral het voetbal de plek geven in ons leven die het hoort te hebben en niet de plek van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je iets had aan deze video. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.